Goedemorgen, ik lees u de liturgie voor van de ochtenddienst van zondag 18 februari. Na de afkondigingen zingen we Psalm 97, coupletten 1, 2 en 3. Psalm 97, de coupletten 1, 2 en 3. Na het stil gebed zingen we Psalm 97, de coupletten 4, 5 en 6. Psalm 97, de coupletten 4, 5 en 6. Na het gebed om ontferming zingen we uit de eigen bundel lied 44. Lied 44 uit de eigen bundel. Dan is het gebed om verlichting met de Heilige Geest. En daarna de kindervertelling. Na de kindervertelling zingen we lied 17 uit de eigen bundel. Lied 17 uit de eigen bundel na de kindervertelling. Dan gaan de kinderen naar de kindernevendienst. Daarna is de schriftlezing en die is uit Marcus 8... de versen 27 tot en met 38. Marcus 8, 27 tot en met 38. Daarna zingen we gezang 484 in zijn geheel. Gezang 484. Verkondiging is aan de hand van Marcus 8... de versen 34 en 35. Na de verkondiging zingen we gezang 252 in zijn geheel. Gezang 252. Na de collecte en het gebed zingen we gezang 47, het derde couplet. Gezang 47, het derde couplet. Daarnaast de zegen gevolgd door een driemaal gezongen amen. Eenmaal de liederen en de schriftlezing. Psalm 97, de coupletten 1 tot en met 3. Psalm 97, de coupletten 4 tot en met 6. Uit de eigen bundel, lied 44. Uit de eigen bundel, lied 17. Schriftlezing, Marcus 8. De versen 27 tot en met 38. Gezang 484. Gezang 252. En gezang 47, het derde couplet. Ik wens u een goede dienst.
Goedemorgen gemeente, van harte welkom deze zondagochtend bij ons in de kerk. Ook de gasten heten we van harte welkom. En natuurlijk de mensen die nu via internet of later via de band deze dienst met ons meemaken. We hopen dat u een gezegende dienst met ons heeft. Vanmorgen gaat dominee Janssens uit Utrecht voor ons voor. En ik ben Berry Bijl, ik ben de ouderling van dienst. Mocht u na de dienst iets te vragen hebben over onze gemeente of over deze kerkdienst, dan sta ik samen met de dominee achter in de zaal. Na de dienst is er ook gelegenheid om koffie te drinken. U bent hiervoor van harte welkom. En er is een mogelijkheid voor persoonlijke voorbeden. Dat gebeurt hier bij de piano. En als u daar behoefte aan heeft, kunt u zich melden bij de mensen die bij de piano staan. De organist van morgen is Erwin Vijfwinkel. En alle kinderen die op de basisschool zitten, daarvoor is kinderbijbelgroep. De collecte van morgen is voor de diaconie. En vanmiddag is er een gecombineerde HIP-dienst met de CGK. En als u het vergeten bent, HIP staat voor hoofdlijnen, interactief en praktisch. En het thema vanavond is onvoorwaardelijk geaccepteerd. En dominee Van der Dussen zal hierin voorgaan. We mogen vanmorgen twee nieuwe leden begroeten. En dit zijn Willy Heskes en Aad Stierum. Zij zullen zich nu aan ons voorstellen.
Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Aad Stierum en ik woon in Eindhoven. En dit is Willy. Ik ben van Rooms-Katholieke Huizen en 2 jaar geleden ben ik weduwnaar geworden. Tijdens het kamperen hebben we Willy en ik elkaar leren kennen en ontmoeten en in de loop der tijd elkaar beter leren kennen. Samen hebben wij de Alpha-cursus gevolgd en aan het eind van de cursus hebben we verschillende kerkgemeenschappen bezocht, waaronder de NGK. Vanaf het najaar zijn we regelmatig hier naar de kerk gegaan en hebben besloten om ons bij deze gemeente aan te sluiten. En nou is Willy aan het woord.
Ik ben Willy Heskes en we zijn heel blij dat wij in deze gemeente mogen kerken. Ik kom zelf uit Veldhoven en heb daar bij de PKN gekerkt. En sinds kort komen we dus regelmatig hier in de kerk en we voelen ons hier heel fijn. We vinden het fijne diensten. We worden heel warm ontvangen, hebben heel lieve mensen ontmoet. Ik kijk Annelies aan en... Maar zo zijn er nog veel meer. Ik heb ook al eens een keer hier muziek gemaakt. Ik speel hobo en heb al wel eens in kantatendiensten meegespeeld. Ik heb regelmatig met meneer Mulder ook in Genderhof meegespeeld. Wij vinden het hier heel fijn en daarom hebben wij ook mede besloten om binnenkort hier een zegen te vragen over ons huwelijk wat in maart zal worden eerst in het stadhuis wordt gesloten en pas in een dienst daarna, op 18 maart, in de middagdienst hier ingezegend zal worden. We zijn heel blij dat we hier mogen kerken.
We willen nu zingen Psalm 97, vers 1 tot en met 6... En na Fotum en Groet zingen we E44. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. Wat anders? Het is iets anders. We beginnen met Psalm 97, vers 1, 2 en 3. Na Fotum.
Goedemorgen allemaal. Het is eerst gelegenheid voor stil gebed. Ook nu beleiden we onze afhankelijkheid. We zijn afhankelijk en we mogen veel verwachting hebben, ook in dit uur, van de Heer onze God. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die God die trouw is en die trouw blijft. En die werkelijk nooit zal loslaten wat Hij met deze zijn wereld en met ons als zijn mensen begonnen is. Voor u en jullie allemaal is er genade en vrede, liefde en barmhartigheid van deze God onze Vader. Van zijn Zoon Jezus Christus de Heiland. En dat in volle verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Ontferming van de Heere God over deze wereld, over ons. En daarna zingen we hem onze lof om wie die is en om wat die doet. We doen dat met het lied dag aan dag draagt hij ons. Die God is ons heil, geprezen zij de Heere. Uit uw eigen bundel, lied 44. Laten we bidden. Heere God in de hemel, oprecht en opgericht heeft u uw troon gesticht. En niet voor niets zongen we met de psalm erbij in de verborgenheid. Heer, want we zien vaak zo weinig van u,
van uw macht, van uw trouw, van uw bescherming en uw bewaring. Uw bescherming toch, Heer, van uw mensen wereldwijd. Wat zijn er tallozen in nood, bedreigd door anderen, bedreigd door wat het leven brengt, bedreigd door de natuur die we met z'n allen aan het verwoesten zijn. Heer, ontfermt u zich over ons, ontfermt u zich over de wereld, uw schepping. Ontfermt u zich, grote God, over al die mensen die in stilte lijden, ook onder ons. Onder al die mensen die werkelijk te kampen hebben met intens verdriet, met zware moeite. We geloven, Heer, dat u er weet van heeft, dat u het kent en dat u ons draagt, dag en dag. Wilt u ons, Heere, dat geloof ook steeds opnieuw weer geven, juist ook als we het leven als zwaar ervaren. En laat ons merken, Heer, vanuit uw verborgenheid, dat u er bent en dat u er bent ook voor ons ten goede. Ontfermt u zich over ieder van ons heel persoonlijk. Ontfermt u zich, Heer, over al die mensen die het leven als zwaar en moeilijk ervaren. Ontfermt u zich over heel deze schepping. Want Vader, wat hebben we uw hulp, uw ontferming, brood en brood nodig. Wat is er veel leed en veel verdriet vanwege het kwaad, vanwege onze zonden. Heer, ontfermt u en vergeeft u ons. We danken u dat we het in alle vrijmoedigheid en alle eerbied aan u mogen vragen. Dankzij uw Zoon Jezus, dankzij uw eigen trouw, zegent u ons, Heer, in alles. In zijn hooggeprezen naam. Amen.
Zometeen uit de Bijbel zullen lezen, zullen we God bidden om de verlichting met zijn Heilige Geest. Heer in de hemel, we willen u heel hartelijk bedanken dat we
hier bij elkaar kunnen zijn. Dat we leven in een land waarin we de rust hebben, de vrijheid ontvangen om elkaar te ontmoeten als kinderen van u. En bovenal, Heer, dat we hier mogen samen zijn om te horen naar u, met elkaar, om u te aanbidden, om u te loven om wie u bent, om wat u doet, om alles wat u ons geeft. En het bijzonder, Heere God, wat u ons geeft in uw Zoon, Jezus Christus. We danken u, Heer, dat u zich niet heeft opgesloten in het onmetelijke heelal, maar dat u zich bekend heeft gemaakt. Ook aan ons, dat we u mogen kennen vanuit het evangelie. En Vader, wij bidden u, wanneer we zometeen uit het evangelie willen horen, willen lezen, wilt u geven dat die oude woorden ook ons vandaag zullen aanspreken. Wilt u ze daarom vullen met uw Heilige Geest en wilt u de harten van ieder van ons heel persoonlijk openmaken. En geven dat we allemaal heel persoonlijk open zullen staan voor het evangelie, voor wat u ons vandaag te zeggen heeft. We bidden u dat voor elkaar hier in het kerkgebouw, voor ieder die op wat voor wijze ook maar thuis of elders met ons meeluistert en de dienst meebeleeft, wilt u ons alle verlichten met uw Heilige Geest en ons door hem uw grote zegen geven. Maak ons open, Vader, voor uw heil en voor wat u ons aan goed nieuws in onze levens te boodschappen heeft. Wilt u de kinderen ook zegenen in het deel wat zij apart zullen meemaken? In de kinderbijbelgroepen zegent u ook hen en de leiding en geeft ons allemaal werkelijk uw zegen en zo een fijn en een goed uur. In Jezus' naam. Amen. Er is vandaag geen kindervertelling omdat alle kinderen naar de bijbelgroepen zullen gaan. Wel zingen we een kinderlied, lied 17 uit de eigen bundel. Dank u voor de wonderen die gebeuren.
Thank you.
De schriftlezing voor vanochtend is uit het evangelie naar Marcus hoofdstuk 8 en daarvan de versen 27 tot en met 38. En aansluitend zingen we dan de drie versen van gezang 484. Waarom moest ik uw stem verstaan? Waarom, Heer, moet ik tot u gaan zo ongewende paden? Waarom bracht gij die onrust mij in het bloed? Is dat genade? Kies dat lied, een wat ongewoon lied, zijn trouwens vier coupletten, vanwege de heftige woorden die Jezus ons voorhoudt. Dus Marcus 8 vanaf vers 27. Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Philippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoorden: Johannes de Doper. En anderen zeggen Elia. En weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent. Toen vroeg hij hun: en wie ben ik volgens jullie? Petrus antwoordde: u bent de Messias. Hij verbood hen op strenge toon om met iemand hierover te spreken. Hij begon hen te leren dat de mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hoge priesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden en dat hij gedood zou worden, maar 3 dagen later zou opstaan. Hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus hem apart en begon hem fel terecht te wijzen. Maar hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden: ga terug, achter mij, Satan. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aankomen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij in het evangelie, zal het behouden. Wat heeft de mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer die komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn vader. Tot zover. Laten we na de verkondiging zingen de vier versen van gezang 252. Dus 252 als ons antwoord vanmorgen op de verkondiging. En de tekst daarvoor is uit de versen 34 en 35 uit Marcus 8. Waar staat dat Jezus de menigte samenriep met de leerlingen bij zich. En dat hij zegt, wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aankomen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij in het evangelie, zal het behouden. En dat zijn, vind ik, gemeente van de Heer, confronterende woorden. Want dat is me nogal wat Jezus ons voorhoudt, enorm. Jezelf verloochenen, je kruis op je nemen, je leven verliezen omwille van hem. Wat bedoelt Jezus? En waarom zegt hij wat hij zegt? Want het zijn toch geen woorden waarmee je snel volgelingen werft. Het zijn woorden waarmee je jezelf bepaald niet populair zult maken. Jezus zegt dit, en dat is echt belangrijk om erbij mee te nemen, na het onder onsje met zijn leerlingen. Wie is Jezus? Dat is eigenlijk in het boek van Marcus de rode draad door het boek heen. Wie is Jezus? Hier is het voor het eerst dat Jezus zelf die vraag stelt. De discipelen antwoorden hem wat ze opvangen uit de menigten. En dan vraagt hij het aan hen, wie ben ik volgens jullie? Nou, dat klinkt een belijdenis als een klok uit de mond van Petrus. U bent de Messias. Jezus zegt inderdaad, dat ben ik. Maar ik ben niet de Messias zoals jullie die zullen denken. Een God, een vertegenwoordiger van God, met praal en pracht, met alle glorie en eer die je maar kunt voorstellen. Nee, ik zal lijden, verworpen worden, sterven en opstaan. Petrus wil er niets van weten. Dat zal niet gebeuren, Heer, zegt hij. En dan spreekt Jezus die ontiegelijk felle woorden uit. Niet in een 1-2'tje met Petrus, maar met al de leerlingen erbij. Ga terug, achter mij, Satan. Het zal je maar gezegd worden, Satan. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Je moet hiervan echt niet gering denken. Het is bepaald indrukwekkend dat Jezus erkend wordt, niet als wijze rabbi, maar als Messias. Minstens zo indrukwekkend is het dat Jezus zelf die aanspraak niet ontkent. En het slaat helemaal alles dat hij dan heeft over zichzelf als diegene die zal moeten lijden, verworpen worden, gedood, opstaan. En dan dus als afsluiting die felle woorden tegen Petrus. En de geschiedenis gaat door. Blijkbaar vindt de Heer het zo belangrijk dat wat hij nu zegt, dat het niet bij zijn eigen leerlingen blijft, dat hij daarom de menigte bij zich roept. Dat hoor je niet vaak. Als je al hoort in het evangelie van een menigte, van een massa, dan is het dat de mensen zelf afkomen op Jezus, soms terwijl hij dat niet eens wil, of ze zijn er gewoon en hij spreekt en hij doet, of soms ook trekt hij zich terug. Of met het bekende twaalftal, of helemaal alleen. Hier roept Jezus zelf de mensen bij zich. Wat hij nu gaat vertellen, moet echt iedereen horen. Dan zal hij dit dus heel wezenlijk vinden. Dat kan eigenlijk niet anders. En waar je dan misschien in Jezus zou verwachten die goede dingen vertelt, Jezus die goede dingen uitdeelt, die het wellicht wat uitgebreider heeft over zichzelf als degene die gekomen is en bereid is om te lijden, om te sterven. Daar zegt hij hier totaal andere dingen. Hij heeft het niet over zichzelf, wat hij doet, wat hij ons geeft. Hij confronteert ons met onszelf. Bepaald niet de man die iedereen die hem maar wil volgt, of iedereen die naar hem wil horen, een aai over de bol geeft. Nee, het is ongekend wat hij zegt. Het gaat hier niet om een christelijk sausje over je leven, wat er makkelijk weer kan afdruipen. Hier kom je bij de radicaliteit van de Heer. Want nog eens, woorden als zelfverloochening, je kruis op je nemen, je leven verliezen, het gaat diep. Het is ingrijpend en het maakt je niet populair. Wat zegt hij nu eigenlijk? Wat bedoelt hij met die opmerkelijke woorden? Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aankomen. Jezelf verloochenen, dat is het eerste. Wat is dat nu? U zult weten dat er vaak van gezegd is en wordt, dat betekent je moet jezelf helemaal wegcijferen. Je moet altijd klaarstaan voor een ander. Zeker voor de ander die hulp nodig heeft. En u zult weten dat hiervan al een flink aantal jaren wat afstand genomen wordt. Want die gedachte van jezelf wegcijferen, die frustreert mensen. Die kweekt onnodig een te laag zelfbewustzijn. Die zorgt ervoor dat je je schuldig voelt bij alles wat je doet en ga zo maar door. En men probeert dat sterke woord zelfverloochening daarom wat te nuanceren. Omdat het een mens gewoon geen goed doet als je jezelf steeds maar weer wegcijfert. Als je steeds maar je eigen verlangens opzij zou moeten zetten. En het gaat toch om ervaring van jezelf zoals je bent. En ik snap het. En ik denk dat iedereen hier het wel snapt. Toch blijft zo'n sterk woord bij je hangen. Wil je althans Jezus serieus nemen? Je moet jezelf verloochenen. Als ik nu nog eens het verband noem, dan proef je wel dat het niet gaat om die dingen die ik noemde. Jezelf wegcijferen, klaarstaan voor een ander en nooit toegeven aan eigen verlangens. In het verband van Jezus als Messias, als de lijdende mensenzoon, in dit verband hoor je die krachtige woorden van hem. Jezelf verloochenen, dat betekent afstand nemen van onze eigen natuurlijke ideeën. Petrus reageert vanuit zichzelf. Jezus de Messias, dat kan niet anders betekenen dan Jezus als de grote koning, de grote machtige rechtspreker. Dan kan het dus niet zijn dat hij verworpen zal worden en zal lijden. Dat past niet bij elkaar. Dat botst. Nou, zegt de Heer, van zulke ideeën moet je afstand nemen. Dat is het wat hij zo radicaal zegt. Jezelf verloochenen, dat staat niet, zoals vaak gezegd wordt, tegenover jezelf ontplooien. Het staat tegenover Jezus verloochenen, de Messias, de lijdende. Jezelf verloochenen, het wil niet zeggen dat je zelf geen verlangen zou mogen hebben en die niet zou mogen volgen. Jezelf verloochenen, dat betekent niet dat je jezelf niet zou mogen ontplooien. Christelijk gezegd kun je dat zelfs verdedigen en meer dan dat stimuleren. De gaven die God in je legt, daar mag je ook wat mee doen. Dat wil de Heer maar al te graag. Jezelf verloochenen, het staat tegenover Jezus verloochenen. Jezelf verloochenen, dat betekent, zit toch niet vast aan jezelf, aan jouw ideeën, aan uw visie, aan mijn geloofsopvattingen, aan onze moraal. En dat allemaal voor zover het losstaat, of misschien een beetje losstaat, van Jezus, los van het evangelie. Zit dus ook niet vast aan jouw behoeften, aan mijn verlangens, aan uw zorgen. Dat is een vervolg van dat eerdere. En om dat eerdere gaat het ook hier, jezelf verloochenen. Het betekent opkomen voor Jezus en je steeds weer door hem willen laten leiden. En dat andere radicale woord, je kruis op je nemen. Dat is, en dat wil ik eerst zeggen, echt iets anders dan dat ieder huisje zijn kruisje heeft. Dat is maar al te waar. In ieders leven zijn er dingen die niet gemakkelijk zijn, die soms werkelijk moeilijk te aanvaarden zijn, Schuld vanuit het verleden of schuld vanuit het heden, met alle gevolgen van dien. Leed wat je overkomt, overkomen is, dingen die er gebeurd zijn. Of de moeite bijvoorbeeld van het ouder worden en leren leven met de gebreken daarvan, om het zo te noemen. Allemaal dingen die je voelt als een kruis dat je moet aanvaarden. En het kan een kunst zijn om de moeite van je leven of van wie je bent, om het inderdaad echt te aanvaarden. Om daarmee ook in je geloof iets te doen. Om je geloof daarin iets te laten. Iets dat je doet omdat de omstandigheden nu eenmaal zo zijn. Je kruis op je nemen, dat is niet een reactie op wat het leven heeft gebracht, maar het is een actie. Als het al een reactie is, is het een reactie op Jezus, op zijn woord. Maar wat betekent het nou, je kruis op je nemen? Wel, voor ons is het duidelijk. Voor christenen wereldwijd is het kruis het symbool van Jezus. Van zijn geheim dood voor ons. Zijn offer voor al onze zonden. En hoe je het maar noemt. En op een of andere manier is een kruis er helemaal bij gaan horen. Zelfs zo bij gaan horen, zodat tal van mensen een kruis of een kruisje dragen, ook mensen die niet van het christelijk geloof willen weten. Bij mystici bijvoorbeeld blijkt dat bepaald niet uit hun teksten. Dat ze ook maar iets goeds met Jezus hebben, en toch pontificaal zie je de kruisen bij hen hangen. Het kruis, voor ons misschien over en over bekend, het was in de tijd van Jezus het executiemiddel bij uitstek van de Romeinse overheersers. Wij zouden vandaag kunnen zeggen, misschien heb je de beelden wel gezien op internet, bij Saddam Hussein, wij zouden vandaag zeggen de strop, of de elektrische stoel, of de injectiespuit met het dodelijke gif. Dan voel je het wel, het is meer dan schokkend dat Jezus dit zegt. Je kruis op je nemen, het is een strop op je nemen, het executiemiddel op je laten nemen, jezelf laten doden. En hoeveel er wel niet valt te zeggen over zelfdoding en de wens daartoe, of denk aan alle debatten rondom euthanasie, de dingen liggen niet altijd zo zwart-wit als we denken. Hier gaat het om iets anders. Hier vraagt Jezus dat je bereid bent om de meest vergaande consequenties op je te nemen wanneer je hem wilt volgen. En kijk, er waren en er zijn nog altijd landen, meer dan je wilt weten, waar christelijk geloof je letterlijk de dood kan kosten. Voor ons hier in ons vrije land is het de vraag, wat mag jouw geloof, uw geloof, je kosten? Welke gevolgen heeft geloven voor ons? Voor hoe ik mijn geld besteed, voor hoe wij omgaan met onze tijd. Durf je totaal te laten leiden door het geloof, door de geest van Christus, ook al weet je dat je daar niet altijd populair mee maakt. Wil je ook bijvoorbeeld investeren om Jezus echt te leren kennen? Je kruis op je nemen, juist in verband met jezelf verloochenen, betekent eigenlijk zo'n beetje hetzelfde. Je eigen ik doden. Eigen ideeën, eigen leven, eigen dingen, voor zover ze opnieuw losstaan van Jezus en buiten het evangelie vallen. En zo, zegt Jezus, kun je achter mij aan. Ik versta dat niet zozeer als een voorwaarde, zo van, eerst moet je dit doen en dat moet je opgeven en dan kun je mij proberen te volgen. Het lijkt meer op, wil je mij volgen, wil je mij kunnen volgen, dan is daarvoor nodig dat je jouw dingen, jouw eigen ideeën, uw eigen ego opgeeft. En Jezus legt zelf ook uit hoe dat zit. En opnieuw hoor je dan heftige woorden. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij in het evangelie, zal het behouden. U proeft hier wel die omkering. Leven behouden betekent leven verliezen. Leven verliezen is leven behouden. Hier is dit opnieuw niet de betekenis dat je zelf niet een zelfstandig, een uniek iemand mag zijn. Dat mag wel zeker. Je mag uw leven invullen met uw of jouw mogelijkheden. Al die dingen waarbij u zich goed voelt, de zaken die bij mij passen en waar je genoegen aan beleeft. En of dat dan spelletjes zijn of winkelen, de politiek of de kerk, dat hoeft gek genoeg niet eens zoveel uit te maken. Jezus noemt hier de noodzaak, de vergaande constatering, dat je je eigen leven moet verliezen, moet opgeven ter wille van Hem. En weer moet je het verband zien, het volgen van Hem, het geloven in Hem als de Messias, als de leidende. Het volgen van Hem die bewust ging op de weg van lijden en verwerping en dood en opstanding. Je leven willen behouden. Je zult het verliezen, zegt de Heer, zegt de Heiland. Je leven. Het heeft hier opnieuw de betekenis van je eigen ik. Wij mensen, we hebben allemaal van nature de neiging om zelf de touwtjes in handen te houden en te willen houden zo goed en zo kwaad als het gaat. We kennen allemaal, denk ik wel, de mensen die eigenlijk, zeggen we dan, te lang zijn blijven wonen in hun eigen huis zonder ook maar enige echte vorm van zorg. En langzaam maar zeker hebben ze geen keus meer en het kan niet meer anders. Of hooguit de oplossing die je juist per se met z'n allen niet wil. Maar zo lang mogelijk zelfstandig willen zijn. Een paar weken geleden is er een boekje verschenen met allemaal interviews met mensen die wisten of weten dat ze zullen sterven aan een ernstige ziekte. Of voor wie het leven aanzienlijk beperkt is naar een ernstig ongeluk. Een van de rode draden die opviel in dat boeiende boek is dat mensen in zekere zin accepteren dat ze zullen overlijden. Maar dat ze, hetzij zelf het moment van sterven willen bepalen, of in ieder geval tot die tijd de touwtjes zelf zoveel mogelijk in handen willen hebben. Mensen beschouwen het als vreselijk om afhankelijk te zijn van anderen. Je wilt je eigen koers varen. Dat zit ons in het bloed. En niemand wenst zichzelf of een ander toe een leven van afhankelijkheid. Dat past eigenlijk bij niemand. Jezus zegt, je leven opgeven. Je leven loslaten. Verliezen. Daarmee zeg ik niet dat het verlangen om zo lang mogelijk zelfstandig te zijn verkeerd is, zeker niet. Maar Jezus zegt wel, met alles in je, met alles om je heen, hoeveel zorg je bijvoorbeeld kunt inkopen als je maar rijk genoeg bent, het diepste in een mens, je leven noemt hij dat, de mens die je bent, kun je die zelf ooit bewaken. Ieder die zichzelf als het ware tegen van alles en nog wat wil beveiligen, je zult het merken, het lukt je ten diepste niet. Je zult het verliezen. Denk aan die man uit een van die vele beeldende verhalen van Jezus. Een man had goed verdiend, bouwt steeds grotere schuren, zodat hij daarna heerlijk kan genieten. In het verhaal noemt God hem dwaas. Dwaas, hij was niet gek. Het was denk ik een uitstekende zakenman die zijn zaakjes goed voor elkaar had. Dwaas. Waarom zegt de Heer dat? Omdat juist dat je leven niet in je eigen macht staat. Je bent en je blijft afhankelijk. Iedere ademtocht opnieuw. Je leven verliezen. Het heeft opnieuw de betekenis. Ga ik de weg van Jezus? Volg ik Hem in alles? Of ga ik ten diepste mijn eigen gang? Uw Heiland geeft hier de machtige belofte. Wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Zelfhandhaving, dat betekent hier niet achter Jezus willen aangaan. Niet willen leven met en door een leidende Heer. Met een diepste je eigen gang gaan. Leven naar de smaak van jezelf. Leven naar de smaak van de massa. En misschien wel heel vroom ingepakt. Maar dat is de diepe vraag van vanochtend. Ga je achter Jezus aan, volg je hem en geef je al je eigen dingen op die ten koste gaan van het volgen van de Heer. Je leven verliezen. Dat betekent niet jezelf en anderen, maar zeker ook jezelf, van alles en nog wat opleggen aan zogeheten christelijke plichten. En niet al te veel pleziertjes mogen hebben. Je hoeft aan niemand te bewijzen. Niet aan elkaar, niet aan jezelf, niet aan de Heer in de hemel. Je hoeft niet te bewijzen dat je wel met wat minder toe kan. Je leven verliezen. Het is jezelf helemaal toevertrouwen aan God, aan zijn Messias. Je duistere kanten. Kanten die niet denken aan wat God wil, maar aan wat je zelf wil. Los van hem, ook die kanten proberen te brengen bij hem. Onder zijn beslag zetten. Onder invloed van de geest. Zijn heilzame invloed. Dan volgt Jezus met wat wonderlijks. Wat heeft de mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? Jezus geeft hier denk ik een soort reden waarom hij spreekt over je leven verliezen en leven behouden. Iedereen zegt die wil toch leven, het echte leven, het diepe leven, een leven met houvast, leven met toekomst en leven hier en nu. Nou, zegt de Heer, je kunt misschien heel wat in je leven aan ervaringen opdoen en aan genot. En er is werkelijk niets mis mee. Maar ten diepste is dat nog niet het leven. Het leven is jij die blijft. Uw leven dat blijft in navolging van Jezus. In dat leven in geloof in hem hebben al je ervaringen een plek. Al uw goede dingen en al je minder goede dingen. Het geluk en het ongeluk. Het verdriet en de vreugde. Alles speelt daarin mee. Maar in verbondenheid aan de Heer is dat dan een leven dat blijft. Dat niet vergaat. Dat niet zinloos is en niet zinloos is geweest. Het heeft voor mijn besef ook alles te maken met verlangen. Willen verlangen, of als er al verlangen in je zit, daarin als het ware toegeven. Verlangen naar God, naar Christus. Naar die diepe vrede, die echte rust die we onszelf en elkaar niet kunnen geven uiteindelijk. Een rust die echt van de andere kant moet komen. Mooier nog, die van de andere kant zal komen. Jezus spreekt hier de mensen in zijn tijd aan, de menigte. Wie volgeling van mij wil zijn, zegt hij, moet zichzelf verloochenen en zijn kruis op zich nemen. Voor de latere lezers van die woorden, voor ons vandaag, speelt hier onmiskenbaar iets anders doorheen. Jezus' eigen leven, zijn gang, zijn kruisgang, zijn gang tot de dood, zijn gang tot de dood die voor ons, wonder o wonder, het leven is. Hij draagt het, ons leven. Hij neemt het op. Hij geeft rust, hij geeft vrede, hij geeft genade. Met zijn geest, met zijn kracht. Geen krachtpatser, maar wel degelijk kracht, diepe kracht. En wie bij deze Heer wil horen, wie deze kruisdrager zoekt, volgt, beleidt, die zal het merken vandaag, in dit leven en in de wereld die komt. En dan zullen we het zien en ervaren. Deze lijdende mensenzoon is straks, wie weet wanneer al, bekleed met de stralende luister van zijn Vader. Welk een vreugde zal dat wezen. Voor ons is van belang, van levensbelang, dat je probeert te komen tot en te blijven bij, te leven uit Jezus Christus, geleid door de Geest, onderworpen aan het evangelie. En wie zo gaat, die gaat goed. Absoluut. Ik wil eindigen met een verhaal dat ik onlangs tegenkwam. In Tibet werden een zendeling en een Tibetaan overvallen door een sneeuwstorm. Langs de weg vonden ze een bewusteloze man, half bevroren. De zendeling wilde die man dragen naar het dichtstbijzijnde dorp, maar zijn metgezel weigerde en liep door. Die was veel te bang om zelf door het oponthoud dood te vriezen. De man hees toen de ander op zijn rug en droeg hem, zij het met heel, heel veel moeite. Door die grote krachtsinspanning werd hij niet alleen zelf warm, maar ook die bewusteloze reiziger kwam weer bij. Een eind verderop troffen ze een man aan, die blijkbaar even was gaan zitten en door de kou was bevangen en was doodgevroren. Het was de man die geen hulp had willen verlenen. Juist de poging om het leven van een medemens te redden was zijn eigen behoud geworden. Wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en het evangelie, die zal het behouden. Zo mogen het zijn. Amen. Nu gelegenheid voor de collecte. Na de collecte zullen we samen danken en bidden. Het gebed zal worden verzorgd door Nienke van Gurp Na ons gebed zullen we staande zingen vers 3 van gezang 47. Dus eerst de collecte, dan danken en bidden we en dan zingen we vers 3 van gezang 47.
De deur, dus we wachten nog even tot de kinderen binnen zijn. We zullen zo dadelijk danken en voorbeden doen. En in de voorbeden wil ik een aandacht geven aan de gezondheidszorg. En vanuit de gemeente wil ik u twee namen noemen. Dat is, we zullen bidden voor Johan Damhoff. Hij moet naar verwachting binnenkort geopereerd worden. En dat is een buikoperatie. En komende week krijgt hij daarvoor onderzoeken. En die moeten uitwijzen hoe ver de ingreep kan en moet gaan. En we zullen bidden voor de familie van de Wolf. De Wolf, moet ik zeggen. Alle vragen zijn nog niet beantwoord, maar er wordt hard gewerkt aan een behandelplan. En ze laten u weten dat ze heel blij zijn met uw medeleven en uw gebed. Ik wil u vragen om het gebed af te sluiten door gezamenlijk met elkaar het Onze Vader te bidden. Zal ik voorgaan in gebed? Grote God, schepper van hemel en aarde, die wij Vader mogen noemen, door uw Zoon Jezus. We willen u danken voor wat u ons geeft. We mochten vanmorgen hier bij elkaar komen in alle vrijheid om voor u te zingen en uit uw woord te horen wie uw Zoon voor ons betekent. Maar ook mochten we genieten vandaag en morgen en gisteren van het mooie weer en van de schoolvakantie. Dank u voor dit alles. En wilt u ons helpen de ogen open te houden voor de vele kleine en grote zegeningen die u ons geeft. We willen u ook bidden voor ons land. Afgelopen week werd duidelijk welke mensen een nieuw kabinet gaan vormen. Zij zullen de komende jaren ons land gaan regeren. Een hele verantwoordelijke taak. Wilt u hen alle wijsheid geven en zegenen? We willen u bidden voor de gezondheidszorg in ons land. Velen onder ons werken erin en velen van ons maken er gebruik van. Wilt u zijn bij degenen die chronisch ziek zijn en daar hun weg in moeten vinden? Wilt u zijn bij hen die een handicap hebben, zichtbaar of onzichtbaar? Wilt u zijn bij hen die ziek zijn en niet meer beter kunnen worden, of dit nu agressief of langzaam gaat? Wilt u zijn bij hen waar het leven door psychische ziekte wordt bepaald? We weten allemaal wel namen te noemen. Wilt u ons helpen om goed naar elkaar om te zien? Wilt u ook zijn bij degenen die werken in de gezondheidszorg? Wilt u hen wijsheid en inzicht geven om goede hulpverleners te zijn in hun vakgebied? We willen u ook namen noemen uit ons midden. Wilt u zijn bij de familie De Wolf? En wilt u zijn bij Johan Danhof? Wilt u bij hem zijn de komende tijd met de onderzoeken en een operatie? Het zal een spannende tijd zijn. Wilt u Johan en Ali dragen en alles geven wat zij nodig hebben? Wilt u zo met ons allen meegaan de komende week, voor de ene vakantieweek en voor de andere een week van hard werken? Help ons met uw Heilige Geest, zodat we leven tot uw eer. Zo willen we nu met elkaar het gebed bidden dat uw Zoon ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
U allemaal in geloof de zegen van de Heere God. De belofte is dat van zijn trouw en zijn nabijheid voor ieder van ons. En we beantwoorden de zegen met het driemaal herhaalde Amen. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u allen vrede.